geliefden in de Heer Jezus Christus, lezen wij nog eens uit de Heidelbergse Catechismus zondag 8. Zondag 8, vraag 24. Hoe worden deze artikelen gedeeld? Het antwoord luidt in drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze heil en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 25. Aangezien er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Het antwoord, omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheidene personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover. Ik geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daar hebben wij verleden week bij stilgestaan. Ik wilde eigenlijk met zondag 9 vervolgen, als we niet gebleven waren bij van God de Zoon en onze verlossing, en dat anderen niet genoemd hebben, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En daarom wilde ik er nu vanavond nog een keer op terugkomen, en tegelijk die zondag 8 proberen samen te vatten, omdat ook in de volgende zondagen komen al de artikelen nog aan de orde, stuk voor stuk. We hebben gehoord dat de openbaring van God als de ene God, hoor Israël, de Heer uw God is een enig Heer. Deuteronomium 6. Deze belijdenis stond voor Israël zo centraal dat voor de orthodoxe, de gelovige Jood, dat dit het anker is, zou je zeggen, het merg van het hele Joodse geloof. En dat is dan ook het geloof, indien het goed is, zoals wij het in het Oude Testament ontmoeten, dat God zelf heeft geopenbaard van zichzelf, om daarin te geloven. Met die formule ging men in de gastkamer. Met die formule stierf men. En in de grootste ellende kwam dat steeds weer terug. Jamai, Israël. Hoor Israël. De Heer uw God is een enig Heer. Dat was immers in tegenstelling dat monotheïsme, de leer van de ene God, dat was in tegenstelling met het polytheïsme dat gevonden werd bij de volkeren rondom Israël, waar men allerlei goden aanbad. Toch worden wij telkens ook in de belijdenis van het christelijk geloof weer bepaald bij die woorden die ook onze vaderen wel eens gebruiken, dat wij niet al te curieuselijk, dat wil zeggen al te zorgvuldig tot op de bodem kunnen komen. En dat we ook niet mogen proberen om op de bodem te komen. Want dat kunnen wij niet. Als dat zo was, dan zouden wij God gelijk zijn. Maar nu blijft daar altijd die distantie, die afstand tussen de schepper aller dingen en tussen de nietige mens die een schepsel is. Dat moeten wij altijd weer ons herinneren. Aan de andere kant mogen wij eigenlijk toch ook geen ruimte laten wanneer we op verkeerde manier over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest spreken. Want dat hoeft niet. Wij kunnen lang niet alles zeggen. Dat kan de Bijbel nog niet. Want de Bijbel, hoe volmaakt ook, je kunt in de Bijbel God niet opsluiten. Er is geen één boek dat God kan bevatten. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat als er iets gezegd wordt in de Bijbel, of als er iets beleden wordt in de kerk, dat dan ook een verkeerde belijdenis zou kunnen zijn. Een onbijbels beleiden. Kijk, en dat wil de Heere ook niet. De Heere wil dat wij beseffen dat wij niet wetende schepselen zijn. Dat wij van gisteren zijn. We zijn als het ware al voorbij gegaan. En God is God. Maar wat hij van zichzelf openbaart in zijn woord, dat wil de Heere nagestameld horen. En niet het verkeerde, wat hij niet geopenbaard heeft. Daarom, al mag het besef, en is het nodig dat het besef aanwezig is, hè, dat wij God op geen enkele wijze kunnen bevatten of doorgronden of omschrijven. Mij, ja misschien een beetje overdreven van me, maar bij de stroom van boekjes is ook een boekje dat heet van een rechtzinnig predikant, Wie is God? Van ik neem dokter Kieskamp, maar ja, het is natuurlijk goed bedoeld. Die man zal ook niet meer willen zeggen dan de schrift zegt. En toch, ja, doet het je een beetje akelig aan. Wie is God, ja, wie is God? Ik weet wel, God heeft van zichzelf geopenbaard in zijn woord. Als we dan toch maar voor alle dingen blijven beseffen dat zelfs dat God groot is, dat begrijpen we nog niet. Laat staan dat we begrijpen hoe groot God is en wie hij is. Daarom heb ik verleden week gezegd, kijk naar de orde van het woord en van het belijden van de kerk. Spreken wij van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan wordt ieder onderwerp op zich min of meer afgerond. Van de Vader en onze schepping, de Zoon en onze verlossing, de Heilige Geest en onze heiligmaking. Maar je moet erbij blijven bedenken dat als het gaat over de verlossing, dat de Vader daar niet buiten staat uiteraard. En als het gaat over de schepping, dat de Heilige Geest daar niet buiten is. Dat die drie personen, die ene God, dat die dat samen met elkaar hebben gedaan, gedacht, gewerkt en besloten. Ook al wordt in zonderheid het werk van de schepping aan de Vader toegeschreven. En het werk van de verkiezing aan de Vader toegeschreven. Dan mogen wij dat toch niet zo losmaken van de andere personen, alsof de Heer Jezus Christus daar geen deel aan zou hebben. U voelt, juist bij zulke onderwerpen komt uit onze kleinheid en onze nietigheid. In het woord van God zelf vind je, hoe verder je komt, een steeds duidelijker openbaring van de drie eenheid van God. Alleen, in het Oude Testament tref je het nog niet zo aan als, je zou bijna zeggen, als een geformuleerd leerstuk. Je leest wel van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, maar toch in andere woorden als dat wij het zo geformuleerd hebben, van God de Vader en onze schepping, van God de Zoon en onze verlossing, van God de Geest en onze heiligmaking. Je komt het wel tegen, maar niet met zulke woorden die in de loop der jaren geboren en gebruikt zijn in de kerk van het Nieuwe Testament en van de Nieuwe Bedeling. Je kunt merken dat daar ook iets is geweest van een proces. Dat David iets heeft geweten van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is duidelijk. Ook Abraham heeft daar iets van geweten. Maar ik denk toch dat we bij deze mensen geen afgeronde formule zouden mogen verwachten, zoals wij die in de Nieuw-Testamentische bedeling kennen. Je merkt dus dat in de voortgang van de openbaring, dat daarin ook een steeds rijkere openbaring komt van de dingen van God. Zo is het ook als het de opstanding betreft. In het Oude Testament was de opstanding niet onbekend. Op sommige momenten dan lijkt het wel eens alsof de dichters van de psalmen, alsof ze tegen de dood aankijken, alsof dat het einde is, het laatste is. Dat lijkt wel eens zo. Maar toch telkens valt het licht daar doorheen. Maar God zal mij opnemen. En Jesaja zegt, uw doden zullen leven. En Job zegt, hij zal als de laatste over het stof opstaan. En de profeet Habakkuk zegt, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Maar als je nou het Nieuwe Testament leest, dan merk je dat een van de centrale onderdelen van de boodschap is de opstanding uit de doden. Met Christus in het middelpunt, die de opstanding en het leven is, die op de derde dag is opgestaan van de doden en getriomfeerd heeft over alle machten en krachten. Het is goed al deze dingen te blijven bedenken. En als er dan vragen zouden komen, vragen in de zin, ja, maar stel nou voor dat een mens door welke omstandigheden dan ook, dat hij nou niet tot de juiste belijdenis kan komen. Omdat hij de juiste woorden mist. Omdat hij misschien zelfs het woord drie-eenheid geen eens kent. Zou nou zo'n mens ook behouden kunnen worden? Stel voor, iemand heeft zijn hele leven buiten God, buiten het woord geleefd. En die komt letterlijk in de laatste spannen van de tijd in aanraking met het woord van God. Dat wordt gesteld door een zendeling of door een gelovige. Maar die persoon heeft geen tijd om nog eens een poosje catechisatie te houden. Om tegen die mens die daar bijna of bijkans al door de dood bedekt is, om daar nog eens vragen te gaan leren. Dus er moet op korte wijze en op zo kort mogelijke wijze toch een boodschap zijn voor zo iemand, als de Heere God dat bij elkaar brengt. Maar die man die kan toch ook allemaal niet nog gaan vertellen, ja, van God de Vader en onze schepping. Hoe is dat dan? Want Athanasius zegt toch in zijn belijdenis dat die het zo niet leert van Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat de Zoon God uit God en licht uit licht en tegelijk waarachtig en rechtvaardig mens is. Dat die het zo niet gelooft, hij zegt die kan niet zalig worden, maar die zal zeker verdoemd zijn. Hoe moet je dat dan in de praktijk van zo'n situatie verstaan? Ik denk dat wij dan samen zouden mogen vatten. Dat we heus niet expres de naam van Vader, Zoon en Geest achterwege moeten houden. Om alleen te praten van Jezus Christus. Maar dat we Jezus Christus wel degelijk in die korte samenvatting mogen aanduiden als de Zoon van God. De Zoon van de Vader, die om onzentwil vlees geworden is. En dat we ook de Heilige Geest mogen noemen en aanroepen om hulp. Om verlossing voor die stervende medemens. En dan denk ik dat waar de Heere dat nu bij elkaar brengt en die boodschap in het hart doet ingaan, dat er geen enkele reden is om te denken, ja, maar die man die heeft niet eens dit geweten, hij heeft niet eens dat geweten, en dat kon hij ook niet formuleren. En die vragen van Hellenbroek en van de catechismus, ja, daar wist hij ook al niks van. Hij wist geen eens wat amen betekent. En ik denk dat we zo niet mogen redeneren. Maar dat we de krachtbron, de Vader in de Zoon, door de Heilige Geest, direct mogen noemen. Je hoeft geen teksten meer te leren. Dan. Er is er alleen de boodschap dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en dat hij in hem gelooft, zal leven. En waar dat geloofd wordt, daar is redding, zaligheid. Je zou dat kunnen bewijzen of bewijzen, kunnen illustreren door te zeggen, kijk, wat moeten we met die mensen die hun leven lang in een inrichting zitten? Ik heb een zus die de hele leven daar al in zit, bijna vanaf de vierde of vijfde jaar. Die kan niet praten, kun je niets bijbrengen. Nou ja, niets is een beetje overdreven, ze weet dat je met een kam zo doet, maar verder. Maar de grond van de zaligheid ligt niet in ons weten, maar ligt in de Heer Jezus Christus, in het welbehagen van de Vader. Zo is het ook met het ongeboren kind in de moederschoot. Dat kind kan ook geen woorden formuleren, kan ook nooit naar de catechisatie. Maar dat kind kan zalig worden, omdat de grond van de zaligheid is het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus en anders niet. Nou bevestigt dat uiteraard de regel. Je mag daar natuurlijk nooit uit opmaken. Oh, dan hoef je ook niet naar de kerk. Dan hoef je ook niet naar de catechisatie. Dan hoef je eigenlijk ook niet te luisteren. Nee, dat niet. Want, kijk eens, als de Heer het over de gewone lijn heeft van zijn werken, dan zegt de apostel, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Maar voor dat mensenkind, dat ongeboren kind, of die mens die helemaal van zijn zinnen af is, voel je wel aan, moet je vasthouden. De grond daarvan ligt ook niet in het geloof. Dat is het middel wat de Heer in de gewone weg gebruikt, waardoor wij die verworven verlossing mogen omhelzen in Christus Jezus. Dat is niet de grond. De grond ligt alleen in de Heer Jezus Christus. Daarom konden de vaderen op de Dordtse Synode ook spreken van de zaligheid van de jonggestorven kinderen der gelovigen. Omdat hun oog meer gericht werd op dat onconditionele, eeuwig trouw verbond van God. En niet op de mogelijkheden in de mens. Kijk, dat kan op ons een beetje vreemd overkomen als je denkt, ja, daar zit nou de ene mens een hele leven in de kerk en die zegt bij zijn eigen, dat zeg ik zo vaak ook, o Heere, wat ben ik blind, wat ben ik dom. En dan heb je dit in de kerk, je hebt zoveel preken gehoord, je hebt zoveel dit en dat. Maar dan nog iemand die dan helemaal, dat komt op ons een beetje eigenaardig over. En toch gaat het er dan juist om, als het over die over die zaken hebben. Wat geloof jij nou? Dat Jezus Christus alleen de grond is die door de Vader gelegd is. Er kwam eens een oude predikant en vertelde dat hij op straat betrokken werd bij een ongeval. Een meisje werd overreden door de tram. Maar dat kind moest sterven op straat. Hij wist niets van dat kind. Maar het kind lag met grote van pijn vertrokken ogen, lag die daar. En hij kwam daar net bij. Toen zegt die kind: geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. En dat kind zei: ja, ik geloof. Het stierf. Dat kind is zalig. Dan kun je zeggen: ja, maar dit en dat. Ja, je weet maar niet dit en kan wel dus. Ja, dat weet ik allemaal wel. Maar wij hebben te maken met het zintuigelijk waarneembare, die met de mond beleidt. Ik wil dit alleen maar even zeggen. Het gaat over God de Zoon en onze verlossing, maar dan gaat het ook over God de Zoon en onze verlossing. Niet om ons en onze verlossing. Niet over de grootte of de manier waarop wij een rol spelen in de verlossing. Genade zal dan ook echt genade zijn en ontferming van God. En dan kunnen wij niet aan de pas komen. We zeggen: ja, maar dat is maar makkelijk. Dat is het ook. Het is ook ontzettend makkelijk. Het is zo makkelijk, opa zei wel eens op de preekstoel. Daar hoef je nog geen knoop van je jas voor los of vast te maken. Om zalig te worden. En hij deed het nog wel eens anders. Hij zei ook wel eens: ja, zalig worden, dat mag je met je armen over je darmen. Kijk, daarom is het zo moeilijk. Daarom stuit het zo af op de mens. Want de mens is een weterig, een hebberig, een bedweterig mensenkind. En de mens denkt bij zichzelf, net als wat alle heidenen denken. Ja, maar ik heb wel eens verbaasd te staan. Als je spreekt werkelijk in een open gesprek, hè, maar een gesprek waar werkelijk de grondlijnen, de grondzaken aan de orde komen, heb ik tot mijn verbazing gemerkt dat niet alleen heel degelijke mensen in opstand komen en bedenkelijk beginnen te knikken, maar wat wij dan noemen hele lichte mensen, voorwerpelijke mensen, die komen ook in beweging. Ja, ja, maar redden, dat is typisch. Niet alleen mensen die je zou zeggen, nou, die springen er met een polstok overheen. Of ik bedoel, mensen die nemen het heel, heel zwaar op. Die komen in opstand. Maar die anderen, die vinden het natuurlijk nog veel te zwaar. Nee. Nee. Het typische is dat de mens dan zijn aard niet verloochent. Als het gaat om God de Zoon, waar we de tweede week gebleven zijn, en onze verlossing, dan merk je direct als je daarop doorpraat. Ja, maar wij zijn toch ook verantwoordelijk en wij moeten toch vragen en wij dit en wij dat en wij dit en zo. Hun die zijn verbond en worden als hun schatten gadeslaan. Ja. Maar je hebt het met een ene maal de ontdekking ontbreekt het. Dat wij allemaal zulke lelijke overtreders zijn, die meer waarde hebben gezien in een handje vol klatergoud dan in Gods verbond en woorden. Dat is een opmerkelijk iets. Daar kom je nou echt tot de conclusie dat zalig worden uit genade en niet alleen een groot geheim is, maar dat het gewoon haak staat op onze manier van denken. Omdat wij toch altijd weer zeggen: ja, maar ik moet toch dit. En bij de een betekent dat dat hij beter zijn best moet doen. En bij de ander betekent dat ik moet het toch weten. Ik moet toch weten. Ik moet zeker weten. En zolang als ik het niet zeker weet, hou ik me buitenschot. Maar dat het nou is van God de Zoon en onze verlossing. Kijk, als je zelf, wat ik vorige week aanhaalde, je zegt, ja, ik heb eigenlijk alleen maar tegengewerkt. Ik ben alleen maar de verkeerde kant uitgegaan met mijn denken. Als je dat nou waarachtig gelooft, dan word je er wel blij mee. Want dan zeg je, ja, stel je voor dat ik daar nou, dat ik, dat ik met mijn doopsbelofte en dat ik dit en ik dat, als ik dat nou eens waar moet maken, of zou moeten maken. Hè? Dan kwam er niks van terecht. Kijk, als je het dan hoort, dan kan het wel eens wezen dat je zegt, heren, hier zit een ontzettend eigenwijs, naar, ongelovig schepsel, die alles, maar dan ook alles verzondigd heeft. Maar ik heb toch gehoord van God de Zoon en onze verlossing, dat u die middelaar tot een verzoening gegeven heeft. Ach, laat mij daar ook op zinken. Laat mij daar ook op zinken. Daarop zinken, want ik wil wel ergens zinken, maar dan op ergens een grond hier in de afgrond van mijn zielenleven of van mijn bestaan. Laat daar nou ergens is een grond. Laat nou eens veel doorheen mogen zakken, maar als ik dan ergens maar op de bodem kom. Maar als je nou geen bodem vindt. Buiten onszelf zakken, zinken. Terwijl het allemaal even vreemd voor je is. Terwijl je misschien wel denkt, nou stik ik, nou stik. En dan te horen, te geloven het woord, onder u zijn eeuwige armen. Jezus Christus de gekruisigde, dat is je grond. Zuster Schouten van der Velde, een hele lieve vrouw. Ik ben in sommige opzichten, was ik, het klinkt je vreemd in de oren, was ik gewoon stikjaloers op het moment. Waarom? Nou, als je nou praat over moeder, dat was nou een echte moeder ook. Elke dag werden die kinderen, in het verborgen hoor, daar liep ze niet mee te koop, werden opgedragen aan de troon van God genade. Met alle bijzondere problemen. De een dit, de ander dat. En ze kwam bij allemaal. Ook die een verkeerde weg bewandeld hadden. Als er een scheiden of zo, of in het trouw. Dan zei ze, dan kun je er niet naartoe gaan. Zeg, ik heb het gezegd. Ik heb gezegd, kinderen, zo en zo. Dat zegt de Heer. Maar ze gingen wel naartoe. De kinderen zeiden, moeder, kom je bij ons ook een dagje? Ja. Dit. En dan die eenvoudige wijsheid om daar nou tussenin te staan, hè, in de praktijk van het leven. Dat zei ik wel eens, ik was er gewoon jaloers op. Denk, hè. Maar als het nou ging om de persoonlijke dingen, en ik praatte met haar zo. Ja, nee, ik moet zeker weten. Moet zeker. En ze kwam altijd trouw in de kerk en in de week ging ze hier naartoe en daar naartoe. En dan kon je altijd merken, als ze nou weer wat gehoord had over wat wij moeten, dan zat ze weer aan die kant. En dan kwam ik en dan zei ik, wat zit je toch weer werk en genade, alles door elkaar heen te roeren. Hoe komt dat toch? Ja, maar dominee, ja, maar oog, oh, je zal toch zeker hier moeten weten. En wat bedoelt er een mens daar nou mee met zeker weten? Is dat nou echt een gebrek in het werk van de geest? Hè? Dat je moet zeggen, ja, die geest die... Kun je de Heilige Geest de schuld geven? Kun je de Heer Jezus de schuld geven? Wat bedoelt men nou met zeker weten? Daar bedoelt men eigenlijk mee
Ik moet weten, zeker weten hier, dat ik daar deel aan heb. Dat ik bekeerd ben of dat ik uitverkoren ben. En dat moet ik hier zeker weten. En voor die tijd zal ik me nog niet één strohalmpje toe-eigenen. Ik zal ook nooit naar het avondmaal gaan. Nee, kan niet. Want dan maak je de schuld en de straf en je oordeel des te zwaarder. Ik hoop dat zoiets oprecht kan liggen. Ik bedoel in zoverre dat iemand dat oprecht meent. Ik heb mensen die beginnen er gelijk om te lachen. Maar nee, nee, daar kon ik echt met een zekere intentie naar luisteren. En terwijl bidden, heren, heren geef toch licht om te wijzen wat uw woord ons zegt. En dan zei ik wel eens, je hoeft niks te weten. Ja, nee, dominee, dat kun je niet menen. Dat kun je niet menen. Ik weet en ik ben verzekerd. Ja, maar... het gaat om de zekerheid. Die haar grond niet heeft in mijn weten, maar die er is in de belofte Gods en in het werk van zijn lieve zoon. En of dat je nou met zo'n geloof die bewijzen van spreken, of zo als je dat durft te zeggen, dat maakt niet uit. Maar het gaat hier alleen om of u en ik, niet wetende, wankelende, vaak door twijfel en allerlei dingen misschien omringende zondaarziel, of dat we dat uit handen geven, dat zelf weten zeggen, God weet het, hij weet het, ik ben niet zo gewis en ik ben niet zo verzekerd, ik in mezelf, maar ik hoop en ik zink op de gewisse belofte God, daar is het gewisse, en op dat eenzijdig trouwverbond, en op dat ene offer van de Heer Jezus Christus, want als het over mijn weten gaat en over mijn geloven, dan kom ik er nooit. Dan kom ik er nooit. Dat red ik niet. Dat haal ik niet. Maar ja. Dan zie je ook. Niet alleen het nodige onderwijs. Maar je ziet ook. Die dat nodig zijn van de Heilige Geest. Want de mens houdt het toch maar vast. En dan krijg je niet als vrucht van jouw lessies en van je prekerij of zo, dat heb ik al meer dan eens ervaren. Want je blijft ergens steken. Maar dan op een moment gaat het licht op. En zeg je nou, wat is er nou gebeurd? Is er iets geweest, een visioen, een donderslag, een stem? Nee. Nee. Maar wat is het dan? Dan kom je een keer iemand die het laatste stadium van kanker die niet meer kan eten, slokdarm dicht. De Heer is bij me. De Heer. Ja, de Heer. Ja, de Heer is bij me. Vlakbij. En weet je wat de Heer zegt? Nee, zuster. Ja, de Heer zegt, vrees niet, geloof alleen niet. Nou, dat had ik ook wel eens gezegd. Maar dan keek ze je aan als ze zeggen, oh, ja, ja, jij zegt dat wel. Je kan het wel zeggen, maar daar waag ik het niet op, hoor. Nee, moet ik weten. En nou zo, vrees niet, geloof alleen niet. Ze zei, ik heb er zoveel keer gelezen, nooit begrepen. Nooit. En nou opeens. Wat is dat dan verblijdend, hè? Van God de Zoon en onze verlossing.
Zuster Barneveld? Hij is er nou in het ziekenhuis. De man dus. Ja, niet dat het erg is dat ik dat noem.
Maar ongelovig?
Zou ze het dan niet hebben gewild? Ja, maar dat was toch niks voor haar. Wel, nee. En voor een goed bekeerd mens zou het ook niks geweest zijn. Ze las er gewoon krantjes soms en blaadjes, een damesblaadje of zo. En, ja.
Maar heel af en toe dan ontdekte je toch iets.
Ach ja, als ik dat...
Daar kon je nou zo moedeloos van weten. Dat je auto een potje zat te grienen, dat je denkt, oh, waarom nou toch? Waarom nou toch?
In de laatste nacht van het leven. Alles is in orde.
Hè?
Ja, alles is in orde. Vrede. Vrede. Niks anders, niks meer in de weg. En zo sterven. Ja, daar sta je verbaasd. Heilig zijn, o God, uw wegen. Maar stel nou voor dat je vraagt, maar als het nou niet gebeurd was. Zo'n mens die in een coma geraakt had. Oude vrouw van Velsen, dat hij nou eens in een coma raakte. Ik kon niks meer zeggen. Vrouwtje Schouten van de Velden.
Wat dan?
Dan heb ik het ook geloofd.
Waarom? Er moet toch grond voor wezen? Ja, maar die grond ligt in de Heer Jezus Christus. En daar kwam iets van in het leven van die mensen openbaar. In het leven van die mensen kwam er iets van openbaar. Al was het in de armoede en in de narigheid. Dat je merkte die levende betrekking op hem die het leven is. Je voelt wel aan, als wij spreken over God de Zoon en onze verlossingen, dat als we dat op de rechte wijze doen, dat we er de troost en de baten van mogen zien, dan is dat wel zo'n schone formulering van God de Zoon en onze verlossing. Dus wij verlosten onszelf niet. Geen mens verlost ons, geen engel. Maar God de Zoon is de verlosser. En hij verlost niet van de een of andere tegenslag die we in het leven hebben opgelopen of opgedaan. Hij verlost niet van een of ander draadje garen dat we om onze handen hebben gewonden. Of een of andere verkeerde eigenschap. Maar hij verlost van alles. Hij verlost van de toorn God. Hij verlost van het oordeel. Hij verlost Israël van al zijn ongerechtigheden. Want het is van God de Zoon. En onze verlossing. Wat een troost. Dit is de troost in druk mij. Toegelegd. Nou kun je ergens zeggen, mensen, als je in een hopeloos geval verkeert, hè, dat je met een mens geconfronteerd werd, dichtbij of ver af, dat je zegt, er is nou niks, maar er is niks te vinden. En dat je zo moedeloos bent. Maar nou blijft er toch dat ene over. God. En de verlossing. En die trouwe God is veel groter dan ik. Eigenlijk heb ik nodig dat ik moet erkennen, ik ben er net zo ver af als hij en zij. Net zo ver. Maar als ik vanavond ontdekking zou doen dat ik er helemaal van af ben, dan is er dan niks aan de hand. Als ik vanavond ontdekken zou, ik noem maar wat, een huichelaar. Je bent een huichelaar. Is er niks aan de hand. Als je vanavond nou eens de ontdekking zou doen in je leven, dat je zegt, oh, ik heb met het evangelie een spelletje gespeeld. Of ik heb het evangelie misbruikt voor mijn eigen doel. Mijn eigen moed en rust in te praten. Een valse rust. En je zou geen raad weten. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? heb je de zonen God van de troon kunnen stoten? Heb je het vermogen gehad om zijn reddend werk, zijn offeranden te vernietigen? Nee. Dat betekent dat vandaag die zoon van God en onze verlossing, dat vandaag die zoon van God nog bezig is om huichelaars te verlossen. En om van die ellendelingen die meer geloof hechten aan haar eigen dan aan hem, om die zalig te maken. Dat is toch zo? Ze hebben het wel eens over actueel, maar dat is toch de hoogste actualiteit die je in kan denken. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, laat u leiden. Laat u meenemen met hem naar zijn offer. Kom dan, laat ons samen richten. Al waren je zonden zo rood of zo zwart, zijn bloed reinigt van alle zonden. Kijk, een verloren zaak is het toch. Bij ons. Adam kan het in zoveel vaatjes niet schieten en zich in zoveel bochten wringen. Hij komt er niet uit. Een verloren zaak is het toch. En dat is geen kleinigheid. Nee, dat weet ik. Het is geen kleinigheid. En we beseffen het eigenlijk geen eens ook. Hoe erg dat is. Maar boven die verloren zaak staat hij. Die zijn leven zal geven en zijn leven gegeven heeft voor de schapen. Die zichzelf komen waar te nemen als van die dwaze bok. De derde, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dat hadden we nog niet van gezegd deze afgelopen week. Oh ja. Ja, hier zijn de mensen altijd genegen om, als ze het eerste stukje een beetje hebben aangehoord in de zin van, ja, ja, dat herken ik, dat herken ik. Dat herken ik, ja. God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, God de Heilige Geest en onze Heilige. Oh nou? Wij dus. Maar het staat er niet. Er staat niet hoe wij onszelf heilig maken. Maar er staat dat dat ook een werk van God is. Van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Wat is dat heiligmaking? Ja, dat vind ik wel zo moeilijk. Om daar iets van te zeggen. Wat is dat nou heilig? Ja, heilig. Dat betekent letterlijk vaak afgezonderd. Bij ons heeft het vaak de klank van zonder gebrek, zonder één smetje. Maar in het Oude Testament, zoals het woord daar voorkomt, daar heeft het echt de betekenis van afgezonderd tot. Ergens aan gewijd. Ja. Ik heb altijd sterk benadrukt dat wij niet moeten doen zo. De rechtvaardigmaking dat doet de Heere God en de heiligmaking dat doen wij. Want dan ben je een wederom geboren mens en dan is er een nieuw principe in je en er zijn allerlei dingen in je enzovoort en daar gaan wij dan mee aan het werk. Dat heb ik altijd tegen verzet. Want dan krijg je de ruimte als het ware voor mij, voor de mens. Ik ben toch bekeerd, ik ben toch wederom geboren. Mag ik toch geloven, of hopen, of weten? Dan ben je toch een ander mens. Dan kun je dit toch, dan kun je toch dat toch, met Gods hulp uiteraard. Maar dat is toch helemaal zo, dat nieuwe deel in ons dan... Ja, kijk, wij worden wederom geboren, we worden gerechtvaardigd, maar nou gaan we de heiligmaking betrachten. Je hebt mensen die willen graag de heiligmaking zelfs voor de rechtvaardigmaking zetten. Ja, maar dat kan wel hoor, en... Ik heb er altijd tegen verzet, omdat ik voel, het is niet te vertrouwen. Het is niet te vertrouwen. Waarom is het niet te vertrouwen? Ja, omdat de praktijk van het leven en van het woord van God wijst het ons aan als wij als wederom geboren mensen aan het werk gaan vanuit het nieuwe beginsel, berg je dan maar.
verberg je dan maar. Dat is zo'n waan vaak geweest en nog, hè, dat de mens vanuit die stellingname zich ontpopt als een afschuwelijk monster. Voor de kerk, voor de naaste en voor de wereld. In naam van het feit, hij weet het. Hij is wederom geboren, hij is de kerk, hij is de gelovige, hij is de principiële man. Op zulke gronden zijn de duizenden mensen de kop afgeslagen. Ja. Op zulke gronden doet de mens vaak maar aan. Ja, maar dat kan niet hoor. Nee, dat kan niet. Ja. Vergeet niet dat de mens, zo subtiel te werk gaat. Ik heb het altijd gezegd, het eerste werk van de Heilige Geest is ook, alleen om ons te ontdekken, maar het gaat nou even in verband met de heiligmakingen, van de Heilige Geest is om ons te ontdekken dat ik ontbloot ben van elke vorm van heiligmaking. Daar wil ik niet mee zeggen dat we burgerlijk moeten zeggen, nou ja, het komt er niks meer op aan, laat iedereen maar zijn gang gaan, laat iedereen maar doen wat die zin in heeft, dat is onzin. Zo zit het leven nou eenmaal niet in elkaar. Maar het gaat er wel om hoe het ten aanzien van de levende God staat. Waar wij mee te doen hebben. En dan geloof ik dat de Heilige Geest ons leert. Dat er geen kruimeltje heiligheid in ons is. Ja, in een onbekeerd mens. Nee, die heeft nog wel wat heiligheid. In een bekeerd mens, in een gelovig mens. Hè? Ja, juist. Juist leert hij dat geloven. Ik heb geen heiligheid. Ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En dan zou iedereen nou tegen hem zeggen, nou maar ik vind, jij bent een nette jongen, als jij bent een net meisje. Als jij niet in de hemel komt en als jij niet zit, dan komt er niemand. Daar laat je eigen niet mee in slaap tussen. Want je weet stilletjes in je eigen hart, dat je voor de Heere God maar een grote vagebond bent in jouw waarneming. Zoals de Heere God er doorheen kijkt, oh, wie zou dan in die vierschaar toch kunnen bestaan? De Heilige Geest drijft uit als het ware naar de Christus. Dat we met zijn gerechtigheid bekleed mogen worden. En zijn heiligheid deelachtig mogen zijn. Want wij kunnen met iets gebrekkigs niet voor de Heere God bestaan. Dat kan niet. Je kunt wel zeggen, ja, de Allerheiligste hebben maar een klein beginsel van deze voorgestelde gehoorzaamheid. Doch al zo dat ze begeren niet naar één, maar naar alle geboden van God te leven. Dat kun je wel zeggen, maar daar ben je toch niet mee gered. Dan kun je nog niet tegen de Heer zeggen van, ik heb een klein beginsel. Ik heb een begeerte om naar uw geboden te leven, maar ik heb het niet altijd gedaan. En, o Heer, ik schiet in alles tekort enzovoort. Dan kun je toch niet tegen de Heer mee staande blijven. Want de Heer zegt, zij heilig, want ik ben heilig. Wees dan gij lieden volmaakt. Gelijk uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Je voelt wel, zo gaat het straks ook in de catechismus, hoe verder dat je naar achteren komt, hoe armoediger komt het erbij te staan met ons mens. Maar het is toch een zaak die het woord leert. De geest ter heiligmaking. Ja, de vrede na en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. De Heilige Geest drijft ons naar Christus, naar zijn heiligheid. Zodat hij niet alleen mijn gerechtigheid voor God is, maar ook mijn heiligheid. Ja, maar je hebt toch een actieve en een passieve heiligmaking. Je hebt toch een heiligmaking zoals nou Gods kerk in Christus is uitverkoren, schort het niet aan gerechtigheid en het schort niet aan heiligheid, want gij zijt in hem volmaakt. Daar kan niks af of bij. Maar er is toch ook nog zoiets in het leven van heiligmaking. Ja, dat zou ik niet durven ontkennen. Want je leest toch dat de apostel Paulus, de staat van het leven, als die man als een briesende leeuw geveld is, ziet hij dit. Je leest toch ook dat er een verandering gekomen is bij die mensen die eerst heidenen waren en leefden in allerlei goddeloosheden, bloedschande, oogspel, dieverijen, noem maar op, doodslagen. Je leest toch dat er verandering kwam. Want je leest toch, dit waard gij sommige eerst zijn. Maar gij zijt nu gewassen. Gij zijt nu gereinigd. Gij hebt nu uw vrucht tot heiligmaking. En zegt daar Paulus, de apostel Paulus, niet, het is ons genoeg dat we de voorgaande tijd van ons leven hebben doorgebracht in brasserijen en noem maar op. Of Petrus, zegt het mee. Maar gij zijt nu gewassen. Wat vrucht had je van de dingen, die dingen van vroeger, waarover je je nu schaamt? Dus er is toch ook sprake van niet alleen wat Christus voor ons is, maar wat ook de Heilige Geest doet in mensen. En dat is terecht. En nou kom ik eens even terug op het Oude Testament, op dat woord heiligheid. Heiligheid betekent dus oorspronkelijk gewijd zijn, afgezonderd zijn. Door wie? Door God. Wat wil dat zeggen? God zegt met eerbied gesproken, de heilige die in het midden van Israël woonde, dat is voor mij. Dat is voor mij. Het gaat in de eerste plaats niet om vragen van goed of kwaad die wij stellen, waar wij mee bezig zijn. Dat moet ik u toch erbij zeggen. Het gaat niet in de eerste plaats wat wij uitmaken, wat zonde is, wat niet zonde is. Het gaat er ook niet om, raak niet en smaak niet en roer niet aan. Je kon onder Israël van alles vinden. Maar het ging daar ten diepste om. God legt een hand erop en zegt, voor mij. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Laat mij besturen. Waken. Laat mij voor je zorgen. Heiligheid is dan ook niet een kwaliteit van ons mensen. Maar de heiligmaking en de heiligheid is een daad van God. Dat God zegt. Voor mij. Jij, ongelukkige priester, of koning, of profeet. Ik leg mijn hand erop. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mij. Vergeet het alsjeblieft nooit. Want de meeste mensen beginnen zo over heiligmaking gaan, beginnen ze over onze vorderingetjes en dan weer eens een achteruitgangetje en dan weer eens dit enzovoort. Ik zeg niet dat dat er niet bij hoort, maar het uitgangspunt is vaak zo anders als het uitgangspunt van God. God zegt, ik ben God die u heiligt. Dat doet hij. Kijk vers 2, waar God dat doet. Dat God zegt, ik wil dit. Ik wil dat je aan mij overgeeft. Ik wil dat je vraagt naar mij en naar mijn sterkte. Ik wil dat je als een arme zondaar mij God laat. Dat ik regeer. Dat ik voor je zorg. Ik wil, zegt God, in dat beslag leggen op. In dat aanwijzen van wil ik je laten horen, dit is mijn zoon, mijn geliefde. Hoor hem. In de wijnstok En dan voel je die heiligmaking en dat werk van de Heilige Geest. Kinderkens blijft in hem. Want als je bij een wedergeboren deeltje moet blijven, dan kom je op de koffie, je komt de ramen uit. En als je bij je eigen denkt, nou dat zou ik nooit doen hoor. Nee, dat zou ik niet doen. Ik kan niet begrijpen hoe iemand die zijn eigen dan een christen noemt, dat hij dit of dat kan doen. Daar kom je mee ten val. Dan blijf je bij je eigen heiligmaking. Bij iets van jezelf blijven we steken. En dat doen we maar al te gauw. Maar nu de Heere wijst de andere kant op. De Heere wijst naar hem. Kinderkens blijft in hem. De Heere Jezus. Hoe is dat nou? Het woord van God is duidelijk, maar ik ben vaak toch zo, ja. Misschien vind je hem naar en raar. Je denkt, dat moet die man nou vertellen, maar. Soms zit je te denken over iets. Wat zou de Heer Jezus nou gedaan hebben? Wat zou de Heer Jezus nou gezegd hebben? Hoe zou de Heer Jezus dat? Ja, wij zijn de Heer Jezus niet. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar ja, hij is toch onze grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Hij is beslissend eigenlijk voor alles. En dan kom je in het leven, in onze tijd, in onze moderne tijd, of je kan ook zeggen moderne mensen. Je hebt zoveel dingen waar je mee te maken krijgt. Zoveel dingen, dit en dat en zegt ja. Ach Heere, leer mij alsjeblieft wat u wil. Leer me toch naar uw wil te handelen ten aanzien van mezelf en van de naaste. Kun je het daar nou mee redden? Nee, daar hoef ik niet meer mee te redden, want de heiligheid is zijn huizen sierlijk voor eeuwig. Dat heeft God in Christus gedaan. Maar je begrijpt tegelijkertijd wel dat de Heer Jezus is bezig om ons zalig te maken en zonder vlek en zonder rimpel daar te stellen. Dus de Heer Jezus die kan het nooit goed vinden als hij zegt, nou straks komt alles wel goed, ik zal hier nog maar een poosje mijn eigen gang gaan. Ik zal hier nog maar doen wat ik wil. Dat kan natuurlijk niet. Dat zul je God niet zien. Maar laat ik het heel eenvoudig zeggen, ben je er verlegen om? Wat zijn er in dingen? Wat zijn er in situaties? Wat zijn er in verhoudingen? Wat zijn er toch in dingen? Ach, ik kom er niet uit, ik weet het niet. Ik ben zo'n kapotmaker van alles. Lieve zaligmaker, geef me toch uw Heilige Geest dat die me nou zeggen hoe het is. Dat die nou eens wijzen, dit is de weg. Ten aanzien van die jongen, dat meisje, die man, die vrouw. Kijk, de Heilige Geest, die gaat toch min of meer slagleggen. Je bent van mij, zegt de Heer. Van mij. Je bent naar mijn naam genoemd. En dan gaat het nou door alles heen. Maar de Heer bereikt met zijn kerk toch zijn doel. Ongetwijfeld. Maar zie het niet troostrijk van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dat wordt nou niet gezegd voor de bespotters van het evangelie. Die er de draak mee steken en zeggen, oh ja, ja mooi hoor. Maar voor al die mensen die in de knoop zitten, die er niet uit kunnen komen, die soms denken, hoe moet het ooit toch goed komen? Hoe raak ik ooit mezelf kwijt om Jezus voor een eeuwigheid recht hartelijk te kiezen? Voor die wordt gezegd, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Opdat wij aan hem zouden vragen, graag op uw spoor mijn wankelende gangen. Want ik ben zo'n lusteloze zondaar als het gaat over uw dingen, heren. Ik heb er geen zin in.
Ik praat wel met mooie, vrome woorden, maar vlees en bloed heeft de kant van de wereld, van de zonde, van de duivel gekozen. Dat word ik dagelijks gewaar. Trek mij, ik zal u nalopen. Verenig mijn hart tot het vrezen van uw naam. Dat is de troost van de geest en onze heiligmaking. Amen. Heere, vriendelijk dank. Zo bent u als de drieënige God bezig geweest en nog werkzaam in de zaliging van zondaren. Heere, als wij naar onze kant kijken, dan verliezen we alle moed. Dan is er geen enkele reden om te hopen. Maar als we op u mogen zien, op die drie enige God, die bezig is om zondaren zalig te maken, dan is er hoop, verwachting. Want dan zult u ze eeuwig voor uw aangezicht zetten, zonder gebrek, zonder iets van kwaad of zonde. Vriendelijk dank dat het uw werk is, heren, uw werk. Wil dat behouden in het midden der jaren. Ga met ons. En help ons alsjeblieft, heren. De vaders en de moeders, thuis of op het werk, in de vaak moeilijke en moeizame omstandigheden, op het volmaakt bekend, u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand zou geven. Heren, neem het van ons af, alsjeblieft. En wil het eens in uw handen nemen. Want u hebt een arm met macht. En uw hand heeft groot vermogen. Lieve heren, help dan ook de jongens en de meisjes op school. Want de duivel is ook een geest. Maar hij is een boze geest. Hij is geen heilige geest. Hij is een boze geest die alles verwoest en alles vernielt. Heren, verlos ons van de boze. Want van u is toch het koninkrijk. Wilt u met allemaal zijn, heren. Met de zieken, de zwakken, de invaliden. Die niet meer uit de weg kunnen. Alsjeblieft, heren. Geef u zijn hart onder de riem. En geef dat zij op u alleen mogen betrouwen. Hoe het ook tegenlopen. Dat bidden wij van u. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 150, vers 1, looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft de zeer grote macht in de hemel zijner kracht. Looft hem om zijn mogendheden. Looft hem na zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon. En hier beneden, Psalm 150, vers 1. Van de zegen van de Heere en geheel in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Doorgaans zie je het niet.